Goedemorgen, allemaal hartelijk gegroet, het naam van onze Heer Jezus Christus en misschien hadden jullie het begrepen, maar ik wil beginnen met Psalm 87, die we al gezongen hebben. Daarna wil ik ook nog wel gaan met jullie naar het Nieuwe Testament. Dus we gaan een stukje uit het Oude Testament behandelen en een stukje uit het Nieuwe Testament. En ik vind het mooi hoe de berijmers van de psalmen van 7 versen uit Psalm 87 5 versies gemaakt hebben om te zingen. Dat vind ik knap. En Psalm 87 begint, het is daarboven de heerlijkheid van Sion, dus van Jeruzalem. Een psalmlied van de zonen van Korach. Zijn fundament, dus daar zingen we van, zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden, dus dat is het fundament van God. Dat heeft hij gelegd op de heilige bergen en de Heer heeft de poorten van Sion lief, boven alle woningen van Jacob, zeer heerlijke dingen worden over u gesproken, stad van God. Ik noem Raab en Babel onder wie mij kennen. Zie de Filistijn en de Tyriër en de Kusiet. Die zijn daar geboren. Van Sion wordt gezegd, man voor man is erin geboren. De Allerhoogste zelf doet daar stand houden. De Heere telt hen erbij wanneer hij de volken opschrijft en zegt, deze is daar geboren. De zangers, evenals zij die in rijen dansen, zingen, al mijn bronnen zijn in u. Ja, we spreken hier denk ik over de tijd dat de Heer Jezus koning zal zijn, ook over de aarde. En dat hij gaat regeren vanuit Jeruzalem, zoals Jesaja dat ook zegt, vanuit Sion zal de wet uitgaan. Jesaja 2 geloof ik, ik weet even niet uit mijn hoofd. Ja, Jesaja 2, vers 3, vanuit... Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heere woord uit Jeruzalem. Jesaja 2, vers 3. En waarom rust het fundament nou op die heilige bergen van Israël? Wel, dat is maar om één reden. Dat is omdat God ze verkoren heeft. Omdat God ze uitgekozen heeft. En niet omdat die bergen nou zo bijzonder zijn. Er zijn in andere landen wel hogere bergen of mooiere bergen. Maar God heeft dat allemaal gemaakt. Dat heeft dat allemaal geschapen. En hoewel Israël een mooi land is, en Jeruzalem misschien een mooie stad, is alleen bijzonder omdat God ze uitverkoren heeft. Als zijn stad, als zijn land, als zijn volk. Zoveel volken zijn er op de ganse aarde. Maar waarom heeft God dit volk uitgekozen? Niet omdat hij hekel heeft aan alle andere mensen, want hij is de schepper van al wat leeft. Maar hij heeft een bijzondere liefde, heeft hij voor het volk Israël. Zoals hij vroeger ook Abraham heeft getrokken, geroepen uit Ur der Chaldeeën. En zo kiest God mensen uit en kiest God plaatsen uit. En vandaag natuurlijk kiest hij nog steeds de gemeente in Christus, kiest hij zijn zoon uit. En zijn fundament, dus dat is Gods fundament, is ook niet afhankelijk van de kracht van die bergen. Is niet afhankelijk van de kracht van volk Israël. Dat is niet afhankelijk van enige andere kracht. Dat is afhankelijk van God zelf. En daarom is God zelf de grondslag. Daarom is God zelf het fundament. Zoals we dat ook lezen in het Nieuwe Testament, dat Jezus Christus het fundament is. Dus Paulus dat beschrijft en dat wij moeten kijken hoe wij daarop bouwen. God zelf is de vastheid. Zijn fundament rust op de heilige berg. En de Heer heeft de poorten van Sion lief. We weten vroeger in de poorten, daar werd rechtspraak gedaan. Denk maar aan de geschiedenis van Boas en Rut. Als Boas dat land koopt van zijn schoonmoeder, hij moet dat lossen. En dan wordt die ene schoen uitgetrokken en dan wordt dat gewisseld. En dat is eigenlijk bewijs, bevestiging dat daar als het ware een contract gesloten is. Wij zouden vandaag naar de notaris gaan en daar gebeurde dat in de poorten. En daarom heeft de Heer ook de poorten van Sion lief. We weten vanuit Nehemia als die poorten verwoest zijn, dat dat een verdriet doet en schade doet en dat de muren hersteld moeten worden. En de poorten ook. En helemaal in stijl met sluitbalken enzovoort enzovoort. De poorten van Sion heeft God lief boven alle woningen van Jacob. Dus er waren zoveel steden ook in Israël, ook vandaag nog. Maar de Heer heeft Sion lief. Hij heeft Jeruzalem uitverkoren. Daar wil hij wonen. En zo heeft hij ook vandaag mensen uitgekozen om te maken tot een tempel van zijn Heilige Geest. Hij heeft vandaag verkozen om bij u en bij mij te wonen. Om woning te maken in ons hart. En om ons lichaam te gebruiken tot zijn woonplaats. Tot verheerlijking van zijn naam. Dus de keuze van God. We zullen het straks nog zien vanuit het Nieuwe Testament. Dat hij u geroepen heeft. Hij heeft u getrokken. En dat is een onwrikbaar fundament. Als God zelf iets doet, is dat onwrikbaar. Dat zal nooit van zijn plaats gehaald kunnen worden. Er is niemand in staat. Niet in de wereld, maar niet boven in de hemel of onder op de aarde, waar dan ook, om het plan van God uiteindelijk te verwoesten. Of om dat ongedaan te maken. Als hij spreekt, dan is het wat als hij gebiedt, dan staat het er. Zijn woord zal gaan doen waartoe hij het zendt, vroeg of laat. En het is zo heerlijk om dat te weten, dat hij de vastigheid is, ook in ons leven, ook al gaande de toekomst. En er staat er zeer heerlijke dingen worden over u gesproken, stad van God. We gaan er straks ook zien dat God ons verkozen heeft voor zijn heerlijkheid, om in eeuwigheid te delen in zijn heerlijkheid. En dan zegt de schrift hier, en wij zingen het soms zo makkelijk, hè? Wij zingen het soms zo makkelijk, maar hier staan ook in die versies die we gezongen hebben, er staan zulke geweldige grote dingen in. Dat gaat over leven en dood. Zelfs over landen, dan zegt hij hier in vers 4, ik noem Rahab, dat is Egypte, en Babel onder wie mij kennen. We weten allemaal wat er in Egypte gebeurd is in de geschiedenis en wat er vandaag nog gebeurt. Ook in Babel, vijanden die Jeruzalem verwoest hebben, en dan zegt de Heer hier, ik noem Rahab en Babel onder wie mij kennen. Dus de volheid voor de heidenen, de Filistijn, die kennen we allemaal, de Tyriër, die staat eigenlijk voor de economische macht. Denk maar aan die vorst van Tyrus, zoals Ezekiel dat beschrijft met de Kushiet, die van verder afkomt. En dan zegt hij, die zijn daar geboren, in Sion. Wat denkt er maar vandaag, waar worden wij geboren? Wederom geboren, door het woord en door de Heilige Geest, door water en geest, zegt Jezus. De heidenen, het heil wat vroeger alleen voor het volk Israël was, is tot de heidenen gekomen. Tot de ganse wereld. En Jezus wil ook vandaag dat zijn evangelie verkondigd wordt over de ganse aarde. Dat alle creatuur, alle schepsel het woord van God zal horen. En hier spreekt de Heer over feiten. Het is natuurlijk al heel lang geleden opgeschreven, maar hij spreekt hier over feiten. Zo zal het zijn. Zoals het nu als het ware in de gemeente is. Met die verscheidenheid van volken, zo zal het ook straks zijn vanuit Jeruzalem. En dan zijn ze daar geboren. En dan schrijft hij ze op zijn rol in het boek van het leven. Dat hebben we gezongen. Hij schrijft ze op zijn rol. En zullen ze gevonden worden in het boek van het leven. En dat betekent dat ze in eeuwigheid mogen leven tot eer van God. In plaats van dat ze gaan, als het ware, naar de hel. Naar een plaats waar wroeging is en pijn en verdriet. Laten we, lieve broeders en zusters, beseffen wat we eigenlijk tot besef komen. Dat we niet te oppervlakkig zijn. Maar dat die woorden doordringen in ons hart. En dat we die grootheid hiervan beseffen. Hoe belangrijk het is het om daar geboren te worden. Om wederom geboren te worden. Man voor man staat hier. En de Allerhoogste zelf doet haar stand houden. Daar heb je het weer. Het is door Gods kracht. Het is door Gods genade. Het is door zijn werking. Het is door zijn plan. Door zijn raad. Door zijn genade. Brengt je het niet alleen tot stand, maar hij houdt het ook in stand. Hij bewaart dat. Tot in alle eeuwigheid. De Heere telt hen erbij wanneer hij de volk opschrijft en zegt, deze is daar geboren. Opschrijft. In zijn boek. In het boek des levens. En dan komt er blijdschap. De zangers, evenals zij die in rijen dansen, die zingen. Al mijn bronnen zijn in u. We hebben daar eerder over nagedacht. Vanuit Jeremia 2. Waar de Heer zegt, mij de bron van levend water hebben ze verlaten. Maar er komt een tijd. Dat alles hersteld wordt. Dat het weer in orde gemaakt wordt. En dan zullen ze de bron niet meer verlaten. Maar dan zullen ze de Heer kennen als hun bron. Ik wil gaan met u naar 1 Petrus 5. 1 Petrus 5. En dan wil ik een paar versen met u behandelen. Ik begin in vers 5. Ik doe het vers voor vers. Paulus die heeft eerst een woord, of Petrus het eerste woord voor de roeping van de ouderlingen. En dan gaat hij verder met de jongeren en ouderen. Evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig. Nou, we weten allemaal dat het van nature natuurlijk is dat niet ons ding, om onderdanig te zijn. Van nature is ons ding de zelfleven om het zelf te doen. Om het zelf te weten op onze eigen manier. En vinden we het moeilijk om te luisteren naar de ouderen. Kinderen vinden dat het moeilijk om te luisteren naar hun vader, naar hun moeder. Niet altijd en niet allemaal, maar vaak is dat toch wel lastig om te luisteren. En op school naar de juffrouw of de meester is het moeilijk om te luisteren. Om te gehoorzamen. En daarom roept Petrus hier de jongeren toe op, wees aan de ouderen onderdanig. Dat is ook in het Nieuwe Testament nog zo. Er zijn veel natuurlijk mensen die denken dat de wet is afgeschaft. De wet is wel vervuld door Christus, maar de wet is natuurlijk niet afgeschaft. Dat zie je bijvoorbeeld in al de morele wetten komen terug in het Nieuwe Testament. Dat zie je bijvoorbeeld in Efeziërs 6, waar staat, kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Here, want dat is juist. Dan heb je hetzelfde. Wees gehoorzaam. En als dat van binnen niet mee wil, dan bid je de Heer om hulp. Zeg, Heer, help me om gehoorzaam te zijn. Ook aan mijn vader, aan mijn moeder of aan ouderen. En dan zegt de Heer, eer je vader en moeder. Dat is het eerste gebod met een belofte dat je goed gaat en je lang leeft. En in het pastoraat kom je heel vaak tegen met jeugd als het niet goed gaat. En een van de eerste dingen die wij dan eigenlijk vragen, heb je je ouders geëerd? Ben je gehoorzaam geweest? En heb je ze geëerd? En meestal is het antwoord niet positief. En dan mogen ze dat beleiden en in orde brengen met de Heer, zodat de Heer ze kan zegenen. Dus aan deze voorwaarden, waren deze opdracht, hangt ook een belofte, ook voor de jongeren. Dat is eigenlijk met elk woord zo. Dus eigenlijk met elke belofte heeft een voorwaarde. Elk woord van God vraagt ook iets aan ons. En als wij doen wat God van ons vraagt, dan zal Hij ook doen wat Hij heeft beloofd. En dat is eigenlijk in alle dingen zo. Evenzo jongeren wees aan de ouderen onderdanig, wees allen elkaar onderdanig. Ook in de gemeente van Christus. De Heer heeft dat opgelost. Paulus heeft ons dat geleerd. Dat je die ander uitnemender moet achter dan jezelf. In de wereld ga je dat nooit redden, want daar heb je lagen, daar heb je standen. Maar in de gemeente van Christus mag je die anderen hoger achten dan jezelf. Ook als er iemand pas tot geloof gekomen en jij die kent al tientallen jaren de Heer, dan mag je toch die anderen hoger achten dan jouzelf. En dat geeft altijd, ja, die nederigheid, dat haalt de angel eruit van meningsverschillen. Dat haalt de angel eruit van ruzies. Dat haalt de angel eruit van scheiding. Als wij gehoorzaam zijn aan het woord van God, dan bevordert dat altijd de eenheid. Dat is logisch natuurlijk, want er gebeurt de wil van God. Als wij de wil van God doen en we doen dat samen, dan zal Gods wil geschieden. En Hij is de volmaakte wil, een volkomen wil, een heilige wil. Wees alle elkaar onderdanig. En luister dan, lieve broeders en zussen, niet altijd naar je vlees. En luister dan niet altijd naar je verstand, maar luister naar het woord van God. Zeg, Heer, hoe moet ik hiermee omgaan? Heer, hoe moet ik hierop reageren? Dat wij handelen zoals het woord ons dat leert. En dan staat er, wees met nederigheid bekleed. Ja, als we denken aan Galaten 3, vers 27, dat wij met Christus bekleed zijn, en Jezus was nederig en zachtmoedig van hart, dan is het goed om met nederigheid bekleed te zijn. Dat is natuurlijk heel anders dan dat de wereld je dat leert. In de wereld worden wij niet geleerd dat we zo nederig moeten zijn. Dan moet je stevig zijn, je moet hard zijn, je moet zakelijk zijn, je moet zus zijn, je moet zo zijn. En meestal hoeven ze het ons niet te leren, want meestal hebben wij dat al, althans een aantal van ons. Maar de Bijbel zegt dat we met nederigheid bekleed moeten worden. En ik weet uit mijn eigen leven dat ik ontdekte dat ik toch wel behoorlijk hoogmoedig was. En ik zeg, Heere, geef me maar eens wat lessen in nederigheid. Ik had er een boekje van gelezen van Andrew Murray, zo'n dun geel boekje. Er zat hele mooie dingen in. Nou, en dan krijg je lessen in nederigheid. Want het is niet zo dat die nederigheid vanzelf komt. Daar hebben we lessen in nodig. En er staat ook dat je jezelf moet vernederen. Het is niet zo dat een andere per se moet doen, maar je moet dat zelf doen. Je moet dat zelf zoeken. En als je dan lessen krijgt in nederigheid, En dat was niet zo fijn. We hadden een gesprek en het was niet zo fijn dat we werden weggezet als qua jongens. We liepen naar buiten. Ik zeg tegen mevrouw, toen maar die les hebben te pakken. Ik begreep het gelukkig wat God aan het doen was. Wij moeten nederig worden. Want wij zingen dan natuurlijk wel, als God voor ons is, wie is tegen ons? Maar hier staat, want God keert zich tegen de hoogmoedigen. En dat je de boze tegen hebt, is niet zo erg, vind ik altijd. Maar als je God tegenkrijgt, als je God tegen hebt. En in dat tegenstaan is God natuurlijk ook voor ons, want hij wil dat die gestalte van Christus in ons uitgewerkt wordt. Hij wil dat wij gaan gelijk op zijn Zoon. Dus hij ons dan tegenkomt in onze hoogmoed. En dat kan natuurlijk best wel scherp zijn. Denk maar aan Mozes, dat hij onderweg gaat naar Egypte en dan komt de Heere s'nachts en hij zocht hem te doden. Een hele wonderlijke tekst. En onze vrouw Sipora, die heeft in de gaten wat er aan de hand is. Die besnijdt die kinderen en dan wordt dat gevaar afgewend. Kijk, onze God is een geweldige God. En hij heeft het natuurlijk niet bedoeld om Mozes te doden, want hij had Mozes bedoeld om zijn volk uit te leiden uit Egypte. Maar Mozes moest wel komen op de rechte plaats en ook zijn kinderen moesten daar besneden worden. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar broeders en zussen, daar kom je geen streep voor uit. Ik heb jarenlang de Heere tegen gehad bij elke hoogmoedige gedachte. Elke hoogmoedige daad eigenlijk. En dan onmiddellijk dan merk je, dan valt het uit je handen, of het gaat niet goed, of er gaat iets fout, of weet ik wel. En ik vind dat zo'n groot wonder. Dat de Heere zo bij je is. En zo met jou betrokken is. Zo met jou, met mij, met ons begaan is. Om ons zo op te voeden. Om ons dag aan dag, eigenlijk van uur tot uur, als het ware op ons te letten. In zijn liefde, in zijn genade, in zijn kracht. Om ons te vormen. Om ons te verlossen van deze hoogmoed. Want we zijn verlost, maar we moeten ook nog verder verlost worden. Zo is het soms ook met de genezing. We hebben de genezing ontvangen, maar we moeten nog verder genezen worden. We moeten nog verder herstellen. Dus soms gaat het met een schok en soms gaat het in een proces. En zo is het ook hier. Let daarop, broeders en zussen, want dan staat hier, God keert zich tegen de hoogmoedigen. Hier staat niet dat de duivel dat doet. En het is goed om te weten wat God doet, het is ook goed om te weten wat de duivel doet. Het is goed om God te kennen, het is ook goed om de vijand te kennen. Let op, God keert zich tegen de hoogmoedigen. En dan bent u misschien aan het werk voor de Heer en doet super best voor de Heer. En u bent dag en nacht bezig voor de Heer. Maar als dat niet is in de juiste gezindheid, in de juiste verhouding, als dat niet uit vanuit de gemeenschap met Hem, als dat niet is in de gestalte van Christus. En ik heb het wel eens meer verteld, toen ik kort tot geloof kwam, zondags dat lied, Jezus, ik wens te zijn als u, zo nederig en zo zacht, dat ik zo de volgende dag in de auto onderweg zeg, Heer, dat wil ik helemaal niet. Ik ben al net een beetje een vent geworden, een beetje een kerel, en nou moet ik zo worden. Maar Heer, wil u me dan maar veranderen, want de wil is er niet voor. En God verandert dat gelukkig. Dat je verlangt om te worden zoals Jezus. En Jezus was natuurlijk geen watje, hij was natuurlijk ook nederig, was ook moedig. Maar hij was natuurlijk wel ook de Zoon van God en de Mensenzoon. En kijk maar hoe hij optrad in de tempel of tegen de fariseeërs. Dat ging om de eer van zijn vader. Dan stond hij daar. We moeten een goed beeld hebben van nederigheid. Een goed beeld hebben van hoogmoedigheid. Kijk, en dan zegt de Heer hier, maar de nederige geeft hij genade. Ziet u dat? De nederige geeft hij genade. Dat is ook Jesaja 61. Daar waar wil hij wonen? En die verbrijzeld zijn van hart, gebroken van hart en verbrijzeld van geest. Daar wil hij wonen. En kijk dan naar onze Heer Jezus, hoe nederig hij was. Hoe hij de tegenspraak van zondaren heeft verdragen. Hoe hij zich liet kruisigen, smaden, honen, bespot. Alles heeft hij verdragen, om ons. En wilde God daar wonen? Ja, gaf hij zijn genade? Ja. Hoe kwam de Heilige Geest als een duif bij hen? Om daar te wonen. En zo is het ook met God, die geeft aan hoogmoedigen geen genade. Hij geeft genade aan nederigen. En aan hoogmoedigen geeft hij de genade om nederig te worden. Maar dan geeft hij niet zijn genade, als het ware, om bruikbaar te zijn. En dan zegt hij in vers 6, verneder u dan onder de krachtige hand van God. Kennen wij dat allemaal, broeders en zusters? Kennen we dat, die krachtige hand van God? Kennen we die op ons leven? Weten we waar de Heer bezig is met ons? Wat Hij aan het doen is met ons? Vragen we dat aan de Heer? Heer, mag ik eens weten wat u aan het doen bent? Heer, mag ik eens weten hoe u vandaag naar mij kijkt? Heer, ik heb daar een geweldig gesprek gehad met mensen. Maar Heer, wat vindt u daar eigenlijk van? Hoe kijkt u daarna? Was dat naar uw wil? Was dat voor de verheerlijking van uw naam, Heer? Of heb ik daar zelf misschien wat uit willen halen? Maar God wil betrokken zijn. Die is betrokken bij uw leven. Maar de Heer wil de diepte in met u. En met mij, met ons. Je kunt zo oppervlakkig allemaal bezig zijn. En het lezen en het zingen. Maar de Heer wil afsteken in de diepte. Hij wil u van binnenuit veranderen. Hij wil u verlossen van de hoogmoed. Hij wil dat u gelijkvormig wordt aan het beeld van zijn Zoon. Dat wij worden zoals Jezus. Dat is Gods plan. Dat is Gods bedoeling. En daar wil Hij ook mee bezig zijn. Hij verlangt erna om daar voortdurend mee bezig te zijn. Ononderbroken. Maar wij zijn daarin als het ware de weerhouder. Als wij blijven in onze hoogmoed. Als wij blijven in onze oppervlakkigheid. Als wij blijven in gemakzucht. Verschillende woorden zou je daarvoor kunnen bedenken. Dan kan God eigenlijk niet verder. Dan moet hij als het ware wachten. Dan moet de Heilige Geest wachten. Totdat wij bereid zijn om weer naar hem te luisteren. Ik weet vanuit mijn eigen leven dat ik 10 jaar de Heer gediend heb. Ik heb ontzettend hard voor de Heer gewerkt. Maar de Heer die wierp mij op het ziekbed met een hernia. En dan zegt hij, Arie, je werkt wel hard voor mij, maar je hebt geen tijd voor mij. Dat heb ik echt moeten leren. Ik heb moeten leren om van een werkezel te worden iemand die de gemeenschap met God zoekt. En daar tijd voor vrijmaakt. En als je tijd voor de Heer vrijmaakt, zelfs al zit je stil bij de Heer, dat is geen verloren tijd. Dat is de beste tijd. Dat is de beste plaats. Dat is wat Woordsmanie zegt, zitten wandelen stand houden. Als we niet vanuit de gemeenschap met God leven, wat zijn we dan doen? Uit welke bron put ik dan? Uit welke bron drink ik dan? En dat wil niet zeggen dat de Heer je niet gebruikt, maar de Heer wil meer. De Heer wil gemeenschap met zijn kinderen. Zoals een vader ook verlangt of een moeder, gemeenschap met de kinderen. En dan zegt de Heer, laat je als het ware vernederen onder mijn hand. Opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Zien we dat ook niet in het leven van Christus? Hij is vernederd geworden tot de dood. Maar hij is verhoogd. En hij zit nu aan de rechterhand van de macht van de Vader. Hij is boven alles en iedereen verhoogd. En hij is erfgenaam geworden van alle dingen. Omdat hij zich ook heeft laten vernederen. Omdat hij die weg is gegaan. Om zijn lichaam te geven. Brandoffers en slachtoffers heb je niet gewild, zegt Jezus tegen de Vader. Maar gij hebt mij een lichaam bereid. En dat is wat de Heer van ons vraagt. Daarom is dat lichaam heel belangrijk. Om ons lichaam te offeren. Denk maar aan Romeinen 12. Dat is uw redelijke eredienst. Want de Heer is geest. En wij zijn als het ware zijn handen. Want wij zijn toch het lichaam van de Heer. Hij is toch het hoofd. Ik had van de week nog een broeder aan de lijn en hij moest eigenlijk een andere broeder vermanen. En dan zegt hij, Arie, dat moet de Heer maar doen hoor. Dat ga ik niet doen. Als jij met de schrift zegt dat wij elkaar dagelijks moeten vermanen. En zegt, denk jij dat de Heer kan praten met die broeder van jou? Hij zegt, nou, denk het niet. Ik zeg, maar als jij nou je mond houdt, dan moet de Heer dan met hem praten. Oh ja, nog nooit over nagedacht. Dus zo moeten we elkaar ook helpen. Wij zijn de handen en de voeten van de Heer. En ook natuurlijk onze mond gebruikt hij om door onze mond tot anderen te spreken. En vanmorgen al gehoord dat er ook broeders uitgaan en zusters om het woord van God te verkondigen. Dus wij moeten vernederd worden opdat hij op zijn tijd ons kan verhogen. Werp al uw zorg op hem, want hij zorgt voor u. Dat is voor sommige mensen toch moeilijk. Ja, jullie hebben er misschien allemaal geen last van. Voor sommige mensen is dat ook moeilijk. Die blijven zich zorgen maken. En die blijven denken. Nou, zo was ik vroeger ook in mijn oude staat. Totdat de Heer je dan leert dat je moet bidden om wijsheid. En als je gebeden hebt om wijsheid, dan moet je die wijsheid van de Heer verwachten. Jij moet stoppen met zelf op te lossen. Nou, hoeveel zorgen kunnen we niet hebben in de gemeente, in je gezin, in je persoonlijk leven, op je werk, waar dan ook. En toch zegt de Heere, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Dat is leven vanuit het geloof. Niet dat je het zelf op moet lossen, maar dat hij jouw zorgen als het ware serieus neemt en dat hij daar iets mee doet. En dan zegt vers 8, wees nuchter en waakzaam. Er zijn veel mensen die je tegenkomt en die zeggen, ja, de duivel, huppakee. Maar Petrus zegt, wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, dus ten aanzien van de duivel, moeten we nuchter en waakzaam zijn. Moeten we ons ook niet laten misleiden. Ten aanzien van de duivel moeten wij nuchter en waakzaam zijn, want hij gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. We hebben het net over gehad van de werking van God in ons leven, of dat we dat zien. Dat we weten waar God mee bezig is. Maar weet u ook waar die boze mee bezig is in uw persoonlijk leven, of in het leven van de gemeente, van uw familie, van uw vrouw, van uw kinderen? Vragen wij de Heer om inzicht? Jezus zegt van zijn discipelen, ik heb voor jullie gebeden dat je geloof niet zou ophouden, want de Satan heeft jullie de verlangde zicht als de tarwe. We hebben die wapenrusting uit Efeze 6, waar we eigenlijk alles van weten, maar die we heel vaak ongebruikt in de kast laten staan. Wees nuchter en waakzaam. Als u de Heere mag kennen, dan hebt u een vijand, die is actief. Die is altijd bezig, door de wereld, of aanvallen, of door u. Door uw mensen rondom u heen, waar dan ook, hij is bezig. Die tegenpartij die rust niet. Want hij weet dat zijn tijd kort is. Hij gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. En hier staat een brullende leeuw en dan denk ik dat we hem dikwijls nog wel in de gaten hebben. Dat we hem onderkennen. Maar hoe wees hij komt op kouse voeten. Hoe wees hij komt, zoals Paulus zegt, aan engel des lichts. Hoe wees hij komt om ons te misleiden, zoals Efeze 6 dat zegt, misleidingen van de vorst van de duisternis. Dus wees waakzaam. En dan staat er, bied weerstand aan hem, vast in het geloof. Dus je moet niet gaan liggen. Je moet niet inactief zijn. En je moet niet denken, de Heer lost dat wel op. Er wordt nog alles gedacht, nou de Heer regelt dat wel. Nee, als de Heer u een zwaard geeft, het woord van God, dan is dat hij u dat geeft om te gebruiken. Niet om te zeggen dat hij het doet. Ik heb wel eens zo gezegd, de christenen, er zijn een leger en als het moeilijk wordt aan het front, dan draaien ze de rug naar die vijand toe en dan blaren ze dat de Heer het zelf op moet komen lossen. Maar hij heeft ons een zwaard gegeven. Het zwaard van de geest, het woord van God. Hij heeft ons geleerd om te bidden. Hij heeft ons geleerd om weerstand te bieden aan hem, aan die boze. Vast in het geloof. Dus niet vastzien op wat je ziet, niet op wat je voelt, niet op wat je meemaakt. Want het gebed is er om dingen te veranderen. En het geloof is er om dingen te veranderen. Het geloof is er om dingen tot stand te brengen. Tot stand te brengen. Het geloof is er om dingen tevoorschijn te roepen die niet zijn alsof ze er waren, zegt de schrift. Daar is ons geloof voor nodig. Maar als we alleen kijken, dat hebben we ook gezongen, het hoofd omhoog en het hart naar boven. Maar we kijken zo vaak tussen 0 en 2 meter en dan zakt dat geloof geloof ik in onze schoenen. En dan gaan we bidden in ongeloof. Maar dat werkt niet. We moeten bidden in het geloof gebaseerd op het woord van God. Hij is ons fundament. Hij zal ons vasthouden. En kijk maar in vers 10. Dus we hebben nu gezien 5, 6, 7, 8, 9. Dan hebben we eigenlijk gezien wat de Heere van ons vraagt. Dan hebben we eigenlijk gezien wat wij moeten doen. En nou lezen we in vers 10 wat hij eigenlijk doet. En de NBG zegt, doch de God nu van alle genade. Elke vorm van genade die u heeft om door te geven aan uw broeders, aan uw zusters, aan uw man, of uw vrouw, of uw kinderen, van de wereld rondom u heen, die komt dus van God. Die komt dus vanuit die bron die goed is. Vanuit die bron die zuiver is. Waarvan Jezus spreekt in Johannes 4 en Jeremia 2 vers 13, dat is de bron van levend water. Dat is uit God. God is dus de bron van alle genade. En genade is natuurlijk, wordt verteld, een onverdiende gunst. Maar we weten ook dat genade werkzaam is. Om het leven van God in ons te openbaren. En dan staat hier, zoals Christus, zoals God moet ik zeggen, zoals God Jeruzalem heeft uitverkoren, zo zie je hier de God nu van alle genade, die ons geroepen heeft
God, de heilige God, de grote God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de schepper van hemel en aarde, die Yahweh, die heeft u geroepen. En u roept het nog vandaag door zijn woord en door zijn geest. Nog zondaars tot bekering, dat ze hun leven aan hem toevertrouwen. Die God die zo groot is, die houdt zoveel van u, dat hij u getrokken heeft. Hij heeft u geroepen. Niet, jullie hebben mij gezocht in Jezus, maar ik heb jullie gezocht, Johannes 15, vers 16. Opdat je zou het heen gaan en vrucht dragen. Dat is Gods bedoeling voor een ieder van ons, dat wij een rang zijn in die wijnstok, om vrucht te dragen voor hem. Dat is Gods plan. Dat is Gods bedoeling. En dat woord van God is het fundament. En laat, broeders en zussen, dat niet roven. Laat dat niet uit uw hart geroofd worden. Zelfs niet uit uw hoofd, maar houd u vast aan het woord van God. Want dat woord van God is vast, dat is de grondslag, dat is het fundament. Dat zijn de onwrikbare vastigheden. En waarom is dat zo vast? Wel omdat hij vast is. Omdat hij onwrikbaar is. Omdat hij geen mens is dat hij zou kunnen liegen. Hij is dat goede werk in jou, in mij, in ons begonnen. En hij maakt dat ook af. Dat is wat het woord ons leert. Maar dan zegt hij, spreekt hij ook over lijden. Dan spreekt Petrus al over in vers 9. In de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Al uw broeders. Alle die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. En er is natuurlijk verschil in vervolging. Gisteravond las ik nog in een pamflet, in een boekje over vervolging. En dan lees je van twee vrouwen, onafhankelijk van elkaar, wie een man is omgebracht voor het geloof. En dat ze nu zelf, als het ware, in de gemeente dienen daar, in plaats van hun man. Wonderlijk dat God zo genade geeft aan deze vrouwen, aan deze zusters. En die staan dan vast in het geloof. De God nu van alle genade die u, die mij, die ons geroepen heeft, waartoe? Om niet naar de hel te gaan, dat staat er niet. Dit is wel zo, maar dat staat er niet. Hij heeft ons geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Dus de heerlijkheid die Jezus heeft bij de Vader, die is bedoeld voor ons. Dat is onze toekomst. Dat is ons perspectief. En Jezus heeft alles verdragen om de vreugde die voor hem lag. En zo moeten wij ook alles verdragen om de vreugde die voor ons ligt. Omdat nog wat gaat komen. En dat we hier reeds een deel van die vreugde mogen proeven en smaken. Prijs de Heer daarvoor. Maar dat is nog geen vergelijk over de heerlijkheid die straks over ons geopenbaard zal worden. Dat is. En wie, hoe weet je nou dat dat zal zijn? Wel, op grond van het woord. Want hoe zou God verheerlijkt worden als zijn heerlijkheid niet zichtbaar wordt in jou en in mij en in ons leven? Komt de heerlijkheid van God openbaard als de gemeente van Christus staat geworden is in plaats van het hoofd? De heerlijkheid van God komt openbaar als zijn heerlijkheid zichtbaar en tastbaar wordt. Dat hij ongelovige mensen brengt tot geloof. Als hij zondaars roept tot bekering en ze bekeren zich. Als elk woord wat hij gesproken heeft aangaande u en mij en gaande de gemeente, als dat in vervulling gaat, als dat gestalte krijgt, dan wordt zijn naam verheerlijkt. En bidt Jezus daar ook niet voor. Zegt Vader, verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijken. Zo is het ook mijn gebed, dat de Heer ons zal verheerlijken, opdat wij hem verheerlijken. Wij kunnen alleen maar, wij zijn geen bron. Wij zijn een rang. Maar als wij dat leven uit God drinken, dat leven krijgt gestalte, dan is dat tot heerlijkheid van God. Dan is dat tot heerlijkheid van zijn naam, dat zichtbaar en tastbaar wordt dat hij ons geroepen heeft. Dat hij ons getrokken heeft. En dat het volle leven waarvan Jezus over spreekt. Jezus wil niet dat we armetierig leven, want hij is gekomen ons te geven het leven dat een overvloed. Titus 3 zegt over de Heilige Geest die hij rijkelijk over ons heeft uitgestort. Gered door het bad van de wedergeboorte. En gereinigd daardoor. Dat is Gods woord. Dat is niet wat ik verzin. Dit is Gods woord. En dat is zijn plan. Dat ziet hij voor zich, voor u, voor mij, voor ons, voor de gemeente van Christus. Niet om langzaamaan af te zakken, maar om te leven tot eer van zijn naam. Sommigen die twijfelen om opwekking, ik weet niet welke Bijbel ze dan lezen, maar ik zeg anders als dat de Heer dat wil, want hij wil niet dat sommigen verloren gaan. Hij wil dat alle tot erkentenis van de waarheid komen en hij wil die volheid van Christus schenken. Waardoor? Door zijn genade, die in ons werkzaam is. Kijk maar, die ons geroepen heeft tot zijn heerlijkheid in Christus Jezus. En dan staat daar, hij zelf mogen u. Dat is een beetje vertaald in de vraagvorm, maar eigenlijk, hij zal het doen. En dan staat er daar een korte tijd van lijden. Lieve broeders, zusters, wij kunnen dat lijden niet ontvluchten. En ik kom altijd weer lieve broeders tegen, zusters ook, maar vooral broeders. Die willen om dat lijden heen. Maar ik heb zo'n hekel aan conflicten. En dan zeg ik maar ja. Maar als je dan ja zegt en later merkt iemand dat je niet betrouwbaar bent, want het is geen ja, dan krijg je een groter conflict. Dit is misleiding. Wij moeten dapper zijn. En vooral mannen. Die grote mannen hebben vaak een klein hartje. Wij moeten dapper zijn. Laat ons ja, ja zijn. En ons nee, nee. En de prediking die is gekomen, zegt Paulus, dat niet ja, nee, maar het is ja en amen. In en door Christus Jezus onze Heer. Dus ja, wij moeten lijden. Ja, de gemeente van Christus moet lijden. Dat kunnen we zien als we de Bijbel lezen, wat er allemaal gebeurd is, al die tijden heen. En dat is vandaag zo. Als je in Christus Jezus godvruchtig wil leven, dan zul je vervolgd worden. Als je vol bent van de Heilige Geest, zul je niet allemaal juichende mensen rondom je heen vullen, maar je zult weerstand ontmoeten. Tegen een ieder die dat leven niet kent. En een enkeling zegt, ik wil dat ook kennen. Maar de meesten vinden het bedreigend. En die vinden jou een gevaar voor hun eigen leven, waarin ze gezetteld zijn. Ooit zei een broeder tegen mij, en dan ging hij s'avonds een paar sigaretjes roken en wijntjes drinken. Arie, ik heb het zo zwaar, ik heb dan even een momentje nodig voor mezelf. Ik zeg, leef jij nog voor jezelf dan? Nou, en zoveel lieveleden gaan de luikjes open en gaan mensen ontdekken wat het evangelie inhoudt. En je komt mensen tegen die zitten 10 of 20 jaar misschien in de kerk of in de gemeente, maar ze beseffen niet wat het inhoudt. Ze beseffen helemaal niet wat het kruis inhoudt. Ze leven nog gewoon door, maar dan met Jezus, dan is dat makkelijk, want dan kom je ook vast aan bij de Heer. Maar dat is niet Gods plan, dat is niet Gods bedoeling. We moeten breken met de zonde, breken met de ongerechtigheid, dat is wat de schrift ons leert. Nou, en als je dat als een vorm van lijden ervaart, nou dan ervaar je dat maar als een vorm van lijden. Prima. Maar, zegt de Heer, na een korte tijd van lijden zal ik u toerusten. Ik zal u bevestigen, ik zal u versterken en funderen. En ik weet nog, in het begin van mijn geloofsleven had ik het voor mijn doen zwaar. Want er moest bij mij heel veel afgebroken worden. Ik zeg, Heer, ga uw gang, al liefst zo snel mogelijk. En dat doet de Heer, zo gebed, dat verhoort hij. En dan kreeg ik deze tekst. En dan las ik altijd alleen dat laatste. Het komt goed. Hij heeft me geroepen om vrucht te dragen. Hij zal me toerusten, hij zal me versterken, hij zal me bevestigen. Maar dat eerste stukje, ja, dat sloeg ik over. De God nu van alle genade. Eigenlijk staat daar, dat kun je zien als je tot geloof bent, ben je eigenlijk zo egoïstisch, zo zelfzuchtig. En dat moet allemaal afgebroken worden. En je kijkt door je eigen ogen, zoals je altijd gekeken hebt, maar dan moet je de ogen van Jezus krijgen. Dat hart, dat moet nog besneden worden. Je krijgt wel een nieuw hart, maar dat moet nog besneden worden. Er moet zoveel weggebroken worden. En prijs de Heer, God doet dat. Er was zoveel hoogmoed wat de Heer af moest breken, wat hij moest wederstaan. Het is een groot proces waar ik in ieder geval doorheen moest gaan. Dat gaat niet van de een op de andere dag. Ik hoop dat er nog eens komt die tijd. Dat we allemaal geopereerd worden en in één keer is het allemaal goed. Maar nu gaat het niet zo snel. Althans, in mijn leven is het niet zo heel snel gegaan. En dan was ik erop gericht. Ja, het komt goed. De Heer rust me toe. De Heer bevestigt mij en versterkt. Dus dan kan ik vrucht dragen voor de Heer. Maar dat God dat zou doen. En dat het genade was van God. En dat die God mij geroepen heeft. Tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus stond ik totaal niet besteld. Het ging om het hier en nu. Het ging om het leven nu. Maar er is nog veel meer. Het gaat niet alleen om het leven nu. Dat is wat Gods woord ons hier leert. Die God van alle genade heeft ons geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. Maar wel in Christus. En dat moeten we ook leren. Pas had ik een broeder die zei, ja, wat betekent dat nou eigenlijk in Christus zijn? Heer, hij zegt, ik hoor zoveel preek over in Christus zijn. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, dan moet je nou zoeken, dan moet je nou vorsen. Ik kan wel zeggen, dan moet je in zijn woord en in zijn liefde blijven. Dat is wat Jezus zegt. Maar om dat echt te beseffen. Om in volkomen gehoorzaamheid met God te wandelen. Om in Jezus te blijven. Als je in Jezus wil blijven, dan moet je ook zo wandelen, zegt 1 Johannes 2, vers 6 geloof ik. Hè? Dan moet je ook zo wandelen zoals Hij gewandeld heeft. Nou, dat is nederig. Dat is zachtmoedig. Dat is in liefde. Nou, ga zo maar een poosje door. Kijk maar naar het leven van Jezus. Dan weet je dat. Anders kunnen we niet in die wijnstok blijven. Wij worden niet ingeënt in die wijnstok met alle verkeerde dingen. Wij gaan die wijnstok nooit negatief beïnvloeden. Maar wij moeten als het ware steeds dieper ingeënt worden. Dat het leven van Jezus zich zal openbaren. Maar dan moeten wij gehoorzaam zijn. Dat is Jezus ons ook leert in de Johannesbrief. Maar weet u. U bent geroepen. En als u nog nooit dat beseft hebt, dan wordt u vanmorgen geroepen tot bekering, tot overgave, tot geloof in deze machtige God. En deze God is de garantie. Deze God is de garantie voor uw eeuwige heerlijkheid. Ja, dan zeg je, Harry, dat moet je nou niet zeggen, want er staat in de schrift, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Ja, dat is waar, we worden gered door het geloof. Maar dat geloof bewaard wordt, is ook de garantie van God. Jezus heeft gebeden voor zijn discipelen dat hun geloof niet zal ophouden. Jezus biedt en pleit vandaag ook voor ons, aan de rechterhand van God. Dus de garantie is in God. Denk aan de Heilige Geest, die naar de wil van God voor heilige pleit, ook door ons heen. De garantie is God zelf. De garantie is niet dat ik me bekeerd heb. De garantie is dat God mij geroepen heeft. De garantie is niet dat ik God gezocht heb, maar hij heeft mij gezocht. Opdat ik zou heen gaan en vrucht dragen. God is uw fundament. God is uw onwrikbare grondslag. De genade van God is de onwrikbare grondslag van uw leven hier en nu. Maar ook van de eeuwige heerlijkheid. In Christus Jezus onze Heer die wij ontvangen hebben, maar meer en meer nog gestalte moet krijgen. En dus daar Heere is daar niet alleen de garantie van, hij is ook de behouder, hij is de onderhouder, hij zal u ook bewaren, hij zal u bevestigen, hij zal u versterken, funderen en toerusten, want van hem is de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Heer, wil u danken voor uw eeuwig blijvend woord. U danken voor, Vader, voor uw genade. Heer, alle genade is uit u. Alles is uit u. U bent de bron van het leven, van goedheid. En Vader, u hebt ons die plaats gegeven in de Zoon, in de Heer Jezus Christus. Heer, schrijf dit woord vanmorgen diep in ons hart. Dat er nooit meer uit zal gaan dat de Heilige Geest dat ja, in ons brengt, maar ook voortdurend in herinnering kan brengen, Heer, als dat nodig is. Heer, we danken u voor de verlossende kracht en voor het wonderbare bloed van de Heer Jezus Christus. En vooral, Heer, over die mooie gedachte die over ons koestert, Vader, in Jezus' naam. Amen.